Wij waren in het eind van Jesaja 26. Jesaja 26, wat dan heet het danklied der vorsten. En zo kan het inderdaad beschouwd worden. Het hoofdstuk waarin gesproken wordt weliswaar over een oordeel over de volkeren, dat blijft ook even zo. Maar aan de andere kant ook de uiteindelijke redding van Israël als volk, als zodanig. Want daar gaat het uiteindelijk over. En dat is ook een van de centrale thema's trouwens in dit hele Bijbelboek. In Jesaja. De zaak van een gelovig overblijfsel. Daarover wordt dan ook gesproken in zware poëtische termen. In vers 19... Daar waren wij ongeveer, want er wordt gesproken over uw doden zullen leven. Mijn dood lichaam, zij zullen opstaan. Het is afwisselend meervoud en enkelvoud. En dat is dan weer omdat het ook inderdaad niet gaat om een lichamelijke opstanding, biologische opstanding of hoe heet zo'n ding. Maar het gaat om de opstanding van een heel volk. Zoals dat ook beschreven wordt, dat heb ik geloof ik genoemd vorige keer, in Ezechiël 37, waar ook sprake is over, dit is het ganse huis Israëls, en het heet bij gelegenheid ook uw dood lichaam, enkelvoud. Ik geloof niet dat ik aangehaald heb uitspraken als Matthäus 24, waar het dode lichaam is. Daar zullen de arenden verzameld worden, ja. Ook de term dood lichaam ter aanduiding van een ongelovig Israël. Dus die terminologie is niet helemaal vreemd. Israël wordt geacht gestorven en begraven te zijn als het ware onder de volken. En het zal uit dat graf of uit die graven weer verzameld worden. Ze zullen uit die graven opstaan, dan wel het volk zal uit het graf opstaan. Want dat is wat dan beschreven wordt feitelijk. Het land zal de overledenen uitwerpen, zo eindigt vers 19. En dan volgt nog vers 20. Ga heen, mijn volk. Ga in, let op dat het heet mijn volk. Zo heet het soms niet, het heet soms niet mijn volk. Lo Ami, dit is Ami. Want de geschiedenis van Israël wordt met die termen bepaald. Dat wil zeggen, het is officieel Gods volk, maar bij gelegenheid is, althans een deel van het volk, ineens Lo Ami. Dat wil zeggen, niet Gods volk, nochtans zou Lo Ami weer Ami worden, enzovoort. Dat is dat ingewikkelde verhaal. Maar het komt erop neer dat Israël, hoe dan ook, alsnog in de toekomst letterlijk Gods volk zal zijn in de zin van een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk enzovoort. In de toekomst. Het antwoord op de vraag of Israël nog een toekomst heeft volgens de profetieën en in het plan van God, het antwoord is dus jazeker. Ja. Maar daar hebben we het nog over, want volgende hoofdstukken spreken daar uiteraard ook over. Maar hier is dat ook al duidelijk genoeg. Hier wordt gezegd in vers 20, ga heen, Ami, mijn volk. Ga in uw binnenste kamers en sluit uw deuren naar u toe. Verberg u als een klein ogenblik totdat de gramschap overgaat. Het idee is namelijk dat er weliswaar een oordeel zou komen over Israël als zodanig. Maar dat dat oordeel ook weer voorbij zou gaan. Het heet als een klein ogenblik. Ik vind het persoonlijk een understatement, maar ik weet niet of ik dat zeggen mag. Want de term wordt later herhaald. Ik meen in Jesaja 54, als ik het wel heb. Als daar dan ineens staat, in een klein ogenblik heb ik mijn aangezicht van u verborgen. En dat soort dingen. Mijn klein ogenblik vind ik wel erg eigenlijk. Een jaartje of 2000 was het toch? Of was het anders? Nou ja, het is ingewikkelder dan ik het nu voorstel. Dus ik kan er beter helemaal niet op ingaan. Maar het idee is dat de Heer zich voor Israël zou verbergen. Voor een, dat heet toch een klein ogenblik? Of, Jesaja 54. Vers 7, oké. En hier heet het dat Israël zelf zich als een klein ogenblik zou verbergen. Voor de Heer kennelijk, omdat de gramschap van de Heer over dat volk zou gaan. Hij is wel aardig, die uit Jesaja, omdat daar staat: voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. En als je één keer het hebt gehad over Ammi en Lo-Ammi, dan heb je het automatisch ook over Rugama en Lo-Rugama. En dat is dit woord verbergen. Of dit woord, sorry, dit woord ontfermen. U weet wel. Lo-Ammi wordt Ammi en Lo-Rugama wordt Rugama. Het wordt weer mijn volk. En ik zal mij over het volk ontfermen. Dat zijn woorden die bij elkaar horen. En dan heb je vers 8 van Jesaja 54. In een kleine toon heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen. Het heet eerst een klein ogenblik dat de Heer het volk heeft verlaten. En in vers 8. In een kleine toon heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen. Dat gaat over de tijd waarin Israël in de praktijk, op welke wijze dan ook, niet Gods volk is. Dat welke wijze dan ook, dat is, dat zeg ik om er niet gedetailleerder op in te hoeven gaan, want het is elke keer toch wel een hele onderneming om daarop in te gaan. Maar dat komt vanzelf alweer. Maar het idee blijft inderdaad volstrekt bijbels. Het is een tijd waarin de Heer zich zijn aangezicht voor Israël verbergt. Maar dat zou weer anders worden. Dat is maar waar het om gaat. Dat is het algemene antwoord op de algemene vraag of Israël nog een toekomst heeft in bijbels verband. In eschatologisch verband. Het antwoord is zeker. Ja. Andere vragen zijn of het een heden heeft. Een verleden heeft het, ja. Of een heden is het antwoord ook ja. Maar goed. Andere keer. Dan hebben we het daar weer verder. Er staat dus in de Jesaja 26. Geheim mijn volk, ga in uw binnenste kamer, sluit u door. Dat wil zeggen, niet alleen Israël, niet alleen de Heer verbergt zich voor Israël, maar Israël, voor zover het Ammi is, mijn volk, zou ook verborgen zijn, zou zich verbergen. Als u het mij vraagt, maar dat doet u nou natuurlijk niet, maar als u het mij vraagt, is dat een beschrijving van de situatie zoals wij die vandaag kennen? Want de vraag was even snel of Israël ook een heden heeft als volk van God. En mijn antwoord is ja. Maar ja, dat is in het geheim. Dat is, wij maken er geen geheim van, maar het antwoord is ja. Alleen, die is alleen te begrijpen als u bij de vraag heeft Israël een heden, niet meteen denkt aan de Joden, aan het Joodse volk. Zie? Heeft God zijn volk verstoten? Nee. Maar als het over de Joden gaat, als het Joodse volk, ja. Maar dat was de vraag niet.
Nee.
In Romeinen. Heeft God zijn volk verstoten? Oh nee, het volk is veel groter dan het Joodse volk. Zijn de beide huizen van Israël. Zie? Maar in onze dagen is dat verborgen. Dit thema wordt hierna veel verder ontwikkeld. Eigenlijk al meteen ook in hoofdstuk 27, maar vooruit. Maar in de daaropvolgende hoofdstukken nog veel meer. Dus we komen er vanzelf uitgebreider over te spreken. Hoe dat ook zij. Samenvattend, einde van het hoofdstuk. Want ziet, de Heere zal uit zijn plaats uitgaan om de ongerechtigheid van de inwoners der aarde over hen te bezoeken. Dat heeft hij tot op heden niet gedaan. Dat is gewoon wat de Bijbel erover leert. Het is een van de thema's in het Nieuwe Testament, met name in 2 Petrus. De vraag naar hoe is dat met die, hoe zit het nou eigenlijk met de wederkomst van Christus? met zijn komst hier om zijn koninkrijk op aarde te vestigen. En u weet dat je daar een open zenuw aanraakt binnen het christendom. Met deze vraag. Dat is al die eeuwen al zo geweest overigens. Maar zo ligt het. De vraag is, hoe zit het met de belofte zijner toekomst? Want men gelooft er niet in, al niet in de dagen van Petrus. En Petrus zegt, nou ja, zij zijn onbekend met Bijbelse waarheid en zeker met de geschiedenis is 2 Petrus 3, vers 4. Waar is de belofte zijner toekomst, zeggen zij. Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, hetgeen heel lang geleden is in elk geval, blijven alle dingen al zo. Van het begin der schepping, er verandert nooit iets, het sukkelt maar door.
Er gebeurt niks.
Nee, er gebeurt verder niks. Dat is de deïstische visie, heet dat. Dat is die van, in het begin schiep God hemel en aarde en daarna is hij wat anders gaan doen. Met sommige dingen kun je, het is niet wetenschappelijk verantwoord, dat kan ik me permitteren. En daar ben ik trots op en blij mee. En dan kun je het gewoon in één zin zeggen. In het begin schiep God hemel en aarde en die is hij sindsdien vergeten. Of althans, toen is hij wat anders gaan doen. Het is ook een wat wetenschappelijk verantwoorde theorie uit Leiden. Die zegt, en sindsdien is God overleden. Dat is die van God is dood, weet u wel. Althans, voor alle praktische doeleinden. Maar dat is niet zo. Dan is men onbekend met het een en ander. Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn en de aarde uit het water en in het water bestaande, door welke de wereld die toen was met het water van de grote vloed bedekt zijnde vergaan is. Enzovoorts. Ik zal er maar niet op ingaan.
Maar dat is zo mooi dat het willens er tussen staat. Hè?
Ja, willens, ze willen het ook niet weten. Dat is het. Ze willen het niet weten. En daarom De weerstand tegen wat hier verteld wordt. Ik verbaas me er altijd over. Ja. Ik heb vroeger nooit anders geleerd dan dit. Dat namelijk de wereld die toen was door het water niet maar van de vloed van Noach, maar inderdaad door de grote vloed van Genesis 1 vergaan is. En dat daarna in 7 dagen die wereld hersteld is geworden tot zoals ze nu is. Ik heb nooit anders geweten. En alle evangelisten en bijbelleraren die er maar waren, die ik gekend heb, geloofden dat ook en publiceerden dat ook. Ik heb het ooit ergens een keer achter elkaar opgeschreven met verwijzingen van dat je dat nu nog kunt nagaan dat het zo is. En tegenwoordig noemen ze dit de leer van Appel en Haneveld.
God is geen God van God.
En dat vind ik schandalig. Omdat men daarmee de algemene verbreiding van die kennis gewoon negeert. Gewoon wegredeneert. Ook Ouweneel wil het niet meer weten, maar die leerde dat ook. Ja, hij heeft er een boek over geschreven. Wat dacht je wat? Zeker wel.
Er is ook zo'n mooi woord voor. God heeft het niet tot ontbaaien.
Ja, 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 ja. Nou ja, die hele leer die is bekend genoeg. Ja. Mensen als Johannes de Heer, die schreven erover in het zoek. Ik kan het u laten zien als ze het moeten nemen. Met jouw zoek ligt er mee volgende keer. Want ik heb het wel in mijn archief. En nu we het over de zangbundels hebben, zuster Alt van Glorieklokken. Die heeft ook nogal wat geschreven. Aardige boeken. Bijbelstudie, ja. Waren dingen die, nou ja, doe maar. Maar die geloofden dat ook, hè? Die wereld door wateren vergaan is enzovoorts. Dan had je nog de oude dominee Kees Hoekendijk, C.J. Hoekendijk. Dat is ook nogal wat gepubliceerd, dat was gebruikelijk trouwens in die familie. Maar hij was een goede bijbelkenner voor als vrije evangelisch predikant in de tijd. Maar natuurlijk, dat is volgens mij iedereen die zijn bijbel leest serieus. Je ziet dat vanzelf staan. Het is algemeen bekend geweest de eeuwen door. Want vandaag weet men dat niet meer. Maar ja, dwaasheid is dat altijd. En dat men dus ook niks weet over wederkomst van Christus. Men wil niet weten dat God bij gelegenheid wis en waarachtig ingrijpt in de gang van zaken in de wereld. Het is zijn schepping. Hebben we die nog? En dan hebben we het nog niet eens over, omdat Petrus dat ook niet doet. We hebben het nog niet eens over dingen als de vloed van Noach, want die noemt hij niet hier. Dat is in zijn eerste brief, de vloed van Noach. En dan heb je natuurlijk nog iets als de uittocht uit Egypte, die dikwijls aan de orde komt, toch? Van Israël, de ondergang van het grote Egyptische wereldrijk, algemeen weggeredeneerd. Natuurlijk heeft de Heer ingegrepen in de loop van de geschiedenis, maar men wil het niet weten. En hij zal, ja, Sodom en Gomorra, men wil het niet weten, nee. Vreemd genoeg. Dus je kan het gewoon gaan bekijken. Maar toen maar. Maar men wil die dingen nou eenmaal niet weten. Maar de Heer zal zo'n oordeel brengen. Inderdaad over de ongerechtigheid van de inwoners der aarde. Dat is de formulering in het laatste vers van Jesaja 26 nou eenmaal. Hè? Maar Petrus zegt, het gaat gebeuren, want de dag des Heren, 2 Petrus 3 vers 10, zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan en de elementen branden zullen en vergaan. Petrus pakt het meteen heel groots aan, omdat hij het heeft over het oordeel over de wereld die toen was, want zo noemt hij dat. En vervolgens heeft hij het over een oordeel over de wereld die nu is. En dan gaat hij eigenlijk nog voorbij aan wat wij populair de wederkomst van Christus noemen. Hij heeft het meteen over de jongste dag en het oordeel dat daarmee gepaard gaat enzovoort. En er zit echt nog het een en ander tussen ook. Nou, dan terug weer naar Jesaja 26. De Heere zal uit zijn plaats uitgaan. Aan de ene kant wijst dat vooruit naar schriftplaatsen waar gesproken wordt over deze. Het is per slot zometeen zo bijna weer Pinksteren en zo. Een hele dag is het alweer geweest. Dus dan krijg je weer die van deze Jezus zal al zo wederkomen. Gelijk gij hebt de hemel zien heenvaren enzovoorts. Op de Olijfberg ook bovendien, dezelfde plek. Staat er dan ineens bij waar het was op de Olijfberg in Handelingen 1. En daarna wijst het weer terug naar Zacharië 14. Waar staat dat de Heer zal verschijnen op de Olijfberg? Toch? En inderdaad, om zijn koninkrijk te openbaren, om de vervallen hut van David te herstellen, en hoe het allemaal maar heten mag, de Heer zal dat zeker doen en zal uit zijn plaats uitgaan. Het mooiste vind ik dat het eigenlijk terugverwijst naar Genesis 11. Waar het op, als u het mij vraagt, op redelijk komische wijze beschreven. Komisch is niet het goede woord, maar cynisch, sarcastisch of gewoon laconiek. Waar het beschreven is, waar de mensen zeggen, kom aan, laat ons tichelen strijken en wel doorbranden. En laat ons een toren bouwen, waarna de Heer zegt, kom aan, laat ons nederdalen.
Ja.
Is toch leuk, of niet?
Ja.
Laat ons neder dan hun werken bezien. Enzovoorts. En de Heer maakt een eind aan die torenbouw van Babel. En daarmee aan Babel. In die letterlijke betekenis van de term. Maar u zou begrijpen dat de hele geschiedenis tegelijkertijd de profetie is. Over wat nog gebeuren moet. Namelijk de ondergang van Babel. En intussen zong Wout van Beek, ziet men Wout in onze dagen Babels toren alweer op. Ja, een Zweeds lied trouwens, van huis uit. Maar die maar even terzijde. Maar men is er nog steeds mee bezig. En het idee is dat wat in Babel begon, namelijk de verstrooiing, moet je zoiets zeggen, van de volkeren over de aarde. Dat zal ook in Babel eindigen. Dat wil zeggen, de volkeren zullen zich daarheen weer verenigen. Want wij zijn onderweg niet naar een verenigd Europa, maar wel een internationale gemeenschap, maar niet met Brussel als hoofdstad en ook niet Washington of Moskou zullen we het niet hebben. Ankara, Babel wordt het. Uiteraard. Hoezo niet? Tuurlijk Babel. om voor de hand liggende redenen, maar de belangrijkste redenen zijn gewoon omdat de Bijbel het gewoon zelf zwart op wit letterlijk zegt. En dat is het dan. Dat is waarheen wij onderweg zijn. Hm? Ik weet niet wat ik nou laatst weer eens las. Ik schrok er wel van. Ik weet niet meer. Iemand die commentaar gaf op Europa, geloof ik. En die... Maar het was iemand van het zoeklicht. Maar ik weet geen naam ook. Dus ik kan het ook niet zeggen. Maar iemand van het zoeklicht die zei, ja, maar ik geloof wel dat we onderweg zijn naar een verenigd Europa, maar dan van de antichrist enzovoorts. Ja, dat is nou jammer, want we zijn niet onderweg naar een verenigd Europa van de antichrist, want dat laatste wereldrijk is niet Europa. Het is Babel en het is Amalek. Het is Esau, het is Ismaël. Het is die andere lijn. Dat het Europa zou zijn, is een oud misverstand. Dat is een misverstand, dat hebben we meegekregen bij de reformatie. Maar het probleem van de reformatie is dat die nooit afgemaakt is. Nee, dat is niet mijn mening, daar hoef ik geen mening over. Het staat gewoon in de Bijbel. Dus de Heer zegt daarover, ik heb uw werken niet volgevonden. Dat je de naam zei dat gij leeft, maar gij zei dood en dat soort dingen. Er staat in Openbaring. Nee, dat gelooft men ook niet dat daar kerkgeschiedenis beschreven wordt. Maar hiermee is verklaard waarom men dat niet gelooft. Want men wil dat niet horen. Zo simpel is het. He? Nou ja. Het is nooit afgemaakt. Men is blijven hangen. Dat weten we zeker, want men ziet de gemeente nog steeds als de vrouw, de bruid des lands. Dat is een rooms-katholieke gedachte. Die hebben iets met de vrouw en zo. Met de moeder gods. Met de magna mater. En wat het maar was. En dat soort dingen meer. Daar zijn ze nooit van afgeraakt. Hetzelfde geldt voor iets als de zogeheten kinderdoop. Wat een volstrekt onbijbels ding is. Maar men heeft verzuimd om die in de praktijk af te schaffen. Later dorst men dat niet meer. Want dan hadden ze het veel eerder moeten doen. Zoiets. Die dingen. Hetzelfde geldt voor het avondmaal. Dat men het viert is prima, maar men ziet er een beeld in van lijden en dood. En ja, sorry, dat is het nou helemaal niet. Dat kan het ook niet zijn. Het is het beeld van opstandingsleven. Maar ja, de Rooms-Katholieke Kerk is zover nooit gekomen. Die heeft het lichaam aan het kruis laten hangen. Nou ja, natuurlijk is het leerstellig te onderbouwen, maar het is een ingewikkelde route. Ik kan makkelijker zeggen, dat weet u toch, u weet toch hoe zo'n crucifix eruit ziet? Zo'n Rooms-Katholiek kruisbeeld, dat zegt genoeg toch, dat hun logo is, hun beeldmerk. Toch? Het is makkelijk zo. Dat is nooit afgemaakt. En daarom heeft men ook nooit zicht gekregen op de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk enzovoorts. Want men heeft vastgehouden aan dat de kerk zijn koninkrijk is. En men is daarin blijven steken. Het zijn heikele onderwerpen geweest in de dagen van de reformatie. Nou ja, de eerste 1-2 eeuwen daarna. En daarna is het blijven liggen. In belangrijke mate. Maar goed, ik hoef je dat niet allemaal te vertellen hoe dat dan gegaan is. Maar men is heel wat kwijtgeraakt onderweg. En men heeft er ook van overgehouden. Uit de reformatie. Dat Babel enzovoorts. En de antichrist, dat is de paus in Rome. En in die dagen was er wel wat voor te zeggen. Was in ieder geval redelijk herkenbaar. Voor Bijbels verantwoord was dat ook maar de vraag. Maar er is in ieder geval wat voor te zeggen. Maar men heeft verzuimd om het een en ander te toetsen daadwerkelijk aan de Bijbel. Men is het kwijtgeraakt. Zie? Nou ja, en zo meer van die dingen. Maar inderdaad, de Heer zal komen, zal Nederdalen zal een orde brengen. Niet over Rome, over Babel. En niet maar over Europa, maar over heel de wereld. Onder de macht van Babel, inderdaad, ja. Dat is wat letterlijk in de Bijbel beschreven wordt, inclusief de letterlijke ondergang van Babel uiteindelijk. Maar zoals ze zegt, dat komt hierna nog aan de orde. En hiervoor hebben we het er natuurlijk al uitgebreid over gehad, naar aanleiding van, Jesaja 13 en 14, uiteraard. Dus doe maar. De Heere zal uit zijn plaats uitgaan, gekomen op de wolken des hemels, om de ongerechtigheid van de inwoners der aarde over hen te bezoeken. Dat wil zeggen, het is ongeveer wat Matthäus 24 beschrijft en uiteindelijk Matthäus 25. Dat wil zeggen, de Heer zal komen, de koning, de zoon des mensen, zal zitten op de troon zijner heerlijkheid, zal de volkeren voor zijn aangezicht verzamelen enzovoorts. Dat is wat beschreven wordt. Het zogeheten oordeel over de volkeren, over een levende mensheid. Niet op de jongste dag, maar meer dan 1000 jaar daarvoor. En de aarde zal haar bloed ontdekken en zal haar doodgeslagenen niet langer bedekt houden. Het is waarschijnlijk wat vage taal, maar het idee is dat God bezoeking zal doen, wraak zal doen, mede omdat de gelovigen dier waren in de loop van de eeuwen, gewoonlijk vervolgd en gedood werden. Dat is de algemene gedachtegang. En meer in het algemeen, ook Israël als volk van God is de prooi geweest van de volkeren der aarde. Ja, men is die dingen allemaal kwijtgeraakt, maar iets als antisemitisme in de zin van jodenhaat, ja, hoor eens, dat is een oud beginsel. Dat stamt, voor zover wij kunnen nagaan, uit de dagen van het Medo-Persische Rijk. Uit de dagen van Esther. En Ahasverus in de Bijbel. Is niet iets christelijks wat men ons probeert wijs te maken. Is er altijd geweest. En de vraag is altijd of de Joden zelf aanleidingen hebben gegeven tot die haat. Dat mag je allemaal niet meer ter discussie stellen, hoor. Dat is volstrekt verboden. Maar de vraag is of de Joden daar zelf aanleiding toe hebben gegeven. En ze zeggen, ja, vast wel, maar iedereen geeft aanleiding tot haat. Ik bedoel, wat wil je daar nou mee? Wat is daar voor bijzonders aan dan? Dat is er al. De Medo-Perzen geven ook aanleiding dat mensen zou haten. He? En dat de Joden hen zouden haten. Maar wat is nou de eigenaardigheid van de Jodenhaat? Wel, heel eenvoudig. De Joden, daarvan is in ieder geval algemeen bekend dat het het volk des Heren is. Al was het maar omdat de Joden dat zelf ook propageren. Nou ja, terecht of ten onrechte. Maar ze ontlenen daar dan toch hun identiteit als volk aan. En dus zijn ze het te kloppen volk, om zo te zeggen. Als er dan nog God is en hij wil wat met de wereld, dan zou hij dat moeten doen via het Joodse volk. Dus als we van die God af willen, moeten we van het Joodse volk af. Dat is het verhaal. En of al die andere volken dat weten of niet, heeft er niks mee te maken. De duivel weet het.
Ja.
En dat is het. Zie? Eigenaardig genoeg. Men heeft in het algemeen een idee ontwikkeld van de, men noemt dat de metahistorie. Dat wil zeggen, de geschiedenis achter de geschiedenis. Zo van, je kunt de feiten waarnemen, je kunt waarnemen wat er allemaal gebeurt en dat beschrijven. Maar waar komt dat eigenlijk allemaal vandaan? Hoe komt het dat zo'n heel volk of zo'n hele mensheid ineens een bepaalde kant op gaat? Dat de publieke opinie verandert en gericht wordt in een bepaalde richting enzovoorts. Wat zit daarachter? De tijdgeest, weet u wel, dat ongrijpbare. Maar zelden komt men bij de gedachte dat het gewoon de duivel is die erachter steekt en die het werk van God in de weg staat. Want ja, dan is het ineens niet meer wetenschappelijk, zo'n uiteenzetting. En dan raak je je subsidie kwijt. En je aanzien in de wetenschappelijke wereld. Dus dat kan je niet vertellen. Hoe werkt dat? He? Nou ja. Maar de heer zal een oordeel brengen over die wereld. Zeker wel. En dan komen we in hoofdstuk 27. Maar eigenlijk, als ik het voor het zeggen had, hetgeen niet het geval is, maar als ik het voor het zeggen had, dan zou ik 27 vers 1 beschouwen als het laatste vers van hoofdstuk 26. Want ik ben van mening dat pas in 27 vers 2 het thema enigszins veranderd wordt.
Ja.
Althans, een nieuwe pericoop zou moeten beginnen. En dat 27 vers 1 nog gewoon achter het voorgaande hoofdstuk moet, te dien dagen. Wanneer? Wel, wanneer de Heer zal uit zijn plaats uitgaan om de ongerechtigheid van de inwoners der aarde over hen te bezoeken. Te dien dagen zal de Heer met zijn hard en groot en sterk zwaard bezoeken de, nou ja, en die doden. Daar heb ik het zo over. Maar eerst zijn hart en groot en sterk zwaard. God heeft een hart, een groot en sterk zwaard. En wat is dat voor een ding? Dat is zijn woord, uiteraard, ja. Zijn woord. Hij zal dan ook in de toekomst de tegenstander, dan wel de tegenstanders, verdoen door de adem zijns monds. Bij gelegenheid staat er dan ook een zwaard zal uit zijn mond uitgaan. Het ziet er niet uit op het plaatje, de tekening zal ik maar zeggen, maar de taalgebruik is prima, is prachtig. Een zwaard zal uit zijn, het woord gaat uit zijn mond uit, maar dat woord is een oordelend zwaard. Zie? Dat staat trouwens in Hebreeën 4, het woord van God is scherper dan een tweesnijdend scherp zwaard, enzovoorts. Het is het oordelende woord van God. En dat is hard, groot en sterk, want het punt is dat het woord van God, dat zei trouwens de hervormer Luther, die zei, het houdt stand in eeuwigheid, er zal geen duimbreed wijken. Kein Zoll, of zoiets. In het Duits is het niet zo goed, maar kom maar. Dat wil zeggen, dat woord verandert niet. En God doet zijn woord gestand. Daarmee ben je nog steeds bij het thema van dit hoofdstuk feitelijk. Namelijk de rechtvaardigheid of de gerechtigheid van God. De rechtvaardigheid van God drukt zich hierin uit dat hij zich houdt aan zijn woord. Hij doet wat hij beloofd heeft of gezegd heeft te zullen doen. En dat maakt hem rechtvaardig. Betrouwbaar, we breedte mag. Het heet trouwens ook gewoon gelovig, hè? Want dat is zo de uiteenzetting in Romeinen 3, waarover we het vorige keer enigszins gehad hebben. Te dien dagen zal de Heer met zijn hart een groot zwaard, sterk zwaard bezoeken. Nou ja, hij zal een oordeel brengen over de inwoners der aarde. In het algemeen over de volkeren der aarde. En nu ineens, in wat ik dan toch beschouw als het slotvers van deze pericoop, of dat hoofdstuk, staat er, hij zal bezoeken de Leviathan, met een hoofdletter, zodat je nou helemaal niet meer weet wat het is. He? Ooit in Artis geweest? Nou ja, moet je eens vragen, de Leviathan. Ja. Hij zal bezoeken de Leviathan. U begrijpt dat dit een Hebreeuws woord is dat men niet vertaald heeft. En men heeft het niet vertaald en dus maar beschouwd als een eigen naam. En dat schrijf je weer met een hoofdletter dan. Dus dan wordt het de Leviathan. Dat is met het woord Satan trouwens ook gebeurd. Want Satan is Hebreeuws. En men heeft het niet vertaald en dus schrijf ik het dan met een hoofdletter. Dat is jammer. Ik doe het hardnekkig niet dus. Hè? En ik zet er ook hardnekkig het lidwoord voor. Want het is een ding. De Satan. Dat is wat hij is. Niet zo heet hij niet. Dat is wat hij is. Ja. Ja. Populair opgevat als de tegenstander. Satan. vooruit te maken. Eigenlijk de afval, dan wel de afvallige. Want dat is wat het woord echt betekent. Maar die heb ik u al eens uitgelegd, toch? Ik heb u toch wel eens uitgelegd het verband tussen Satan en shit. En ook alle Nederlandse variëteiten van datzelfde woord. Met die korte ei en met die lange ei enzovoort. Zo. Het is afval, de afvallige Satan. Dat hij daardoor een tegenstander is, oké. Maar dit is de Leviathan. Hij heet ook de langwemelende slang. Dat heb je altijd alles willen weten, toch? Wat langwemelend in het Hebreeuws is. Dus dan zoek je dat op in het Nederlands-Hebreeuws woordenboek. Zoek je op naar langwemelend en dan kan je het niet vinden. Daarna zoek je het op gewoon in het Nederlands woordenboek en daar staat het ook niet in. En als je nou toch bezig bent, zoek je ook meteen even op het woord slom. Want hij heet ook de kromme en slomme. De kromme slomme slang. En het woord slom staat er ook niet in. Dat is niet helemaal waar. In mijn oude vandalen stond hij niet. Ik heb een hele verzameling woordenboeken. Dat is van verschillende jaartallen. Dat is interessant. Maar in mijn laatste versie van Vandalen, dat is de driedelige, daar staat slom weer wel in. Maar die uit 1927 of wat er wel was, daar staat het weer niet in. Maar slom betekent gewoon krom. En waarom het hier staat, weet ik niet. Ik weet niet wat de vertalers bezield heeft, die zijn literair bezig geweest met de kromme, slomme slang. Je hebt meteen een cadens en alles, dus... Of ze er een liedje van moesten maken of zo. De krom, slom, slang. Met alliteratie en binnenrijm en alles erin wat je maar hebben moet. En een mooie, een jambe is het geloof ik. Hè? Nou ja, Toma, vers maar, de kromme, slom. Maar er staat heus maar één woord voor kromme en slomme. Dus krom was ook voldoende geweest. Ja. En slom is ook krom. Je herkent het woord slalom trouwens, dus, niet dan? Krom.
En langwemelend,
wat is dat? Ja, heb ik nog niet gezegd. Maar ik was nog bij de Leviathan. Er komen ineens allerlei vreemde woorden voorbij, wat geen redelijk vermakelijk is. Leviathan komt van... Leviathan komt van lava... U weet, alle Hebreeuwse woorden komen van de een of andere wortel. En de wortel van zo'n woord bestaat uit drie medeklinkers, drie letters. Dit komt van lava, en dat is de grondbetekenis dan. En lava kennen wij ook als de naam van Levi. En het betekent zoveel als samenvoegen. Althans, dat staat erbij. Als de naam van Levi gegeven wordt aan de zoon van Lea. Want mijn man zal zich bij mij voegen. Samenvoegen. Levi. Lava. Het woordenboek geeft... dat wil zeggen het woordenboek. Samson Hirsch geeft... To twine. En to twine, dat is... Twijn in het Nederlands denk ik gewoon toch. Hè? Dat is in elkaar draaien. Dus dat je, wat je met garen doet. Ja, dat is het, ja. In elkaar draaien. Dus inderdaad, ineen draaien. Samenvoegen, dat is het. Tot één maken. Maar het idee van draaien zit daarbij in. Het ineen draaien. En vandaar dat... het idee van kronkelen. Dat zit hier dan vast. Die is wel aardig, want dat woord voor kromme slomme, maar ik zei, dat is heus maar één woord. En ook maar één betekenis, die van krom, eigenlijk. Dat woord komt van akal, uit het Hebreeuws. En dat heeft de betekenis van, ik noem weer Samson Hirsch, dat is afwijken van het rechte pad. Krom, dus, ja. Afwijken van, toch een slalom. Afwijken van het rechte pad. Winden, En vandaar ben je ook weer bij het idee van draaien. Kronkelen. Een kronkelend pad, eventueel, of althans een kronkelende weg. Kortom, de betekenis van krommen en slommen is dezelfde, min of meer, althans het is een synoniem, van Leviathan, van lava. Het draait. En dat langwemelend, dat is van Barach. Niet met een kaf aan het eind, maar met een geet aan het eind. Dat wil zeggen, het is niet het woord voor barig, namelijk zegenen of iets dergelijks. Het is een andere letter aan het eind, maar niettemin barach. Dat wordt vertaald met vluchten, wegschieten, maar eigenlijk met onafhankelijk worden. Zich onttrekken aan. En dus wegvluchten, maar in de zin van onafhankelijk worden of eventueel blijven, wat ook nog zou kunnen. En alles bij elkaar opgeteld heb je hier gewoon van doen met de duivel. Degene die zich onafhankelijk maakte, die zich onttrok, dat weten we nog uit Jesaja 14, toch? En die van de rechte weg, de oprechtheid, de rechtvaardigheid, daar ging het over in het hoofdstuk, dit hoofdstuk. Die daarvan, dat was in hoofdstuk 26, die daarvan is afgeweken uiteraard, die, zoals het in Johannes staat, in de waarheid niet is staande gebleven, die de leugenaar is van de beginnen, want afwijken van het rechte pad en krom gaan en slingeren en kronkelen, ja, dat doen alle leugenaars, hè. Ik hoop dat u die begrippen herkent. Ja. Nou ja, goed. Het zijn allemaal termen ter aanduiding van de duivel. En dan nog even verder. Want er staat nog meer. Namelijk, er staat: de Heere zal met zijn hart, grote, sterk zwaard die Leviathan bezoeken. En hij zal de draak die in de zee is doden. Dat betekent alleen maar wat als die draak die in de zee is, dezelfde is als de Leviathan, de langwemelende, kromme, slomme slang. Want anders was die zin niet af. Hij zal bezoeken met zijn zwaard de Leviathan. Wat doet hij daar nou mee? Dat staat er dan niet. Wat er wel staat is dat hij de draak die in de zee is zal doden. Dus de enige zinnige lezing is dat het over hetzelfde gaat, hè? En dan heet hij dus eerst de Leviathan, namelijk de langwemelende slang. In tweede instantie de Leviathan, de kromme slomme slang. En in derde instantie de draak in de zee. Dan krijg je twee zinnetjes die min of meer gelijk zijn, dan wel in hoge mate synoniem, en dan een slotzin, en dat is de complete stanza. Complete couplet. Maar weet je wat er zo eigenaardig is, broeder? De blues. De baloes, moest je zeggen, van Michiel de Ruiter. Vroeger op de radio, 50 jaar, nog eerder. De blues, die teksten, die zijn precies zo. Twee keer min of meer dezelfde regel. Vaak dus helemaal dezelfde. Wordt herhaald. En dan een slotregel. En dan heb je 12 maten van de hele chorus, of zo'n ding, hoe ze het niet meer heet, van de hele stanza gehad. Het is klassiek. Het is de meest basale vorm van hoe je een liedje schrijft. Twee keer dezelfde regel, één slotregel. Dat is hem. Ik heb geen voorbeelden bij de hand. Ik ben slecht in teksten, maar toch wel. Maar dat is wat je hier vindt. De Leviathan, de langwemelende slang. De Leviathan, de kromme, slomme slang. Kortom, de draak in de zee. En de clou van het verhaal zit in het laatste woord. Doden. Precies. Dat is heel mooi geschreven zo. Het is niet zo mooi wat er allemaal staat, maar dat is waar het over gaat. Met zijn zwaard. En dat is wat het Nieuwe Testament een paar keer zegt. In 2 Thessalonicenzen 2 geloof ik. En in Openbaring natuurlijk. Tegenstanders, als het voldaan worden. door het zwaard dat uit zijn mond zal uitgaan. Of door het vuur uit zijn mond, maar zo staat het ook in het Oude Testament. Kortom, door zijn woord. Zo zal dat gebeuren. En dan nog over de draak, want daar hebben we het nou nog niet over gehad. Het eigenaardige, wat het nou toch over Hebreeuws is, dan mag je nog even. Ik zal het de eerste maanden niet meer doen. Oh, wacht even, nee, over 14 dagen zijn we nog hier. Ja. Ah. Het ons Nederlandse woord draak is Hebreeuws. Maar dat is niet het woord dat hier staat. Het Nederlandse woord draak is het Hebreeuwse woord darak. En dat betekent iets als vertreden, vertrappen. Hebben jullie? De draak moet vertreden worden. Waarom ook niet? Het zaad van de vrouw zal de kop van de... Of het zaad van de slang, de kop vermorzelen. En waar het van was, en onder een draak verstaan wij inderdaad... Een serpent, weet je zoiets? Serpent kun je gewoon zeggen, een reptiel. En dat kan dan een slang zijn, maar ook nog een hagedis als het moet. Of zoiets, en anders misschien een krokodil of zo. Dus, wat onsympathieke beesten, althans voor de meeste van ons. En als voor u toch een sympathiek beest is, weet ik niet of ik u nog wel sympathiek vind, maar... Oh. Zoiets. En reptiel, en die beschouwen algemeen als een beeld van de duivel. Toch? Degene waarvan de kop vermorzeld zou worden. Die heet de oude slang, de Satanas.
Het woord doemdraak komt daar ook vandaan?
Dat weet ik niet. Ik zou het niet durven zeggen. Dat zou kunnen. Ja. Ja, maar het punt is dat het woord hier niet staat, hè? Is dat een ander woord? Tanim. Of tanin. Er is wat verwarring over de laatste letter. Die kan ik u ook wel uitleggen, maar die is ingewikkeld, dus ga ik maar niet doen. Houd het maar op dat het toch geen verschil maakt. Net als bij Benjamin en Benjamim. Uiteindelijk maakt het geen verschil, het is toch dezelfde. Dus vooruit maar weer. En tanin of tanim... Het is, dat woord wordt gewoonlijk vertaald met draak, maar soms kan het niet. Omdat men dan een ander idee erbij heeft. Maar het is of een waterdier, of het is er een uit de woestijn. Zeker de draak der woestijnen. En dan is het een jakhals. Ik geloof dat het, was dat Malachi? Waar het staat, weet ik dat ook niet. Misschien heb ik het hier wel ergens staan. Nee, heb ik hier niet staan. Nou, God, dat doet er ook niet toe. Maar het is of een groot zeedier. Het woord wordt namelijk gebruikt in Genesis 1. Staat daar walvis of staat er alleen grote vis? Weet ik eigenlijk niet. Dat heb je als je andere vertalingen ook wel eens leest. Ja, walvissen staat er. God schiep de grote walvissen. Daar staat tanim. Maar dat verzuimt men te vertalen met draken. Dat vindt men niet zo gepast. Maar bij Leviathan moet je dus wel denken aan iets in het water. Want het heet in tweede instantie die in de zee is. Dus een waterdier. Behalve je hebt ze ook in de woestijn. Dan zijn het geen walvissen. En daar heeft men dan van gemaakt. Dan zijn het jakhalzen. Of dat zo is, want dat precies. Ik ken de argumenten daarvoor niet. Ik zou het niet weten. En ik vind het ook niet zo belangrijk eigenlijk. Wat belangrijk is, dat is dat we begrijpen dat we hier praten niet over die van de woestijn, maar over water, de zee. En over een groot dier, wat kennelijk beschouwd wordt als een grote vijand. Maar waar dit vers volgt op 6 vers 21, zou je begrijpen dat met die termen in 27 vers 1 de God deze eeuw wordt aangeduid en dus gewoon de duivel. Waarna de vraag nog zou kunnen zijn, nou een heleboel vragen, maar ik roep er een waar ik dan wel een antwoord op heb bij gelegenheid. Waarom is het een uit de zee? En dan moet ik u zeggen, het idee dat de duivel iets van doen heeft met de zee, komt voort uit de Bijbelse waarheid dat de duivel degene is die macht had over die oude wereld die toen was en die door de wateren vergaan is. We waren er nou toch in 2 Petrus 3, dus daar kan ik het wel even erbij zeggen. Heb je dat nog? En in die vorm als God van de afgrond is hij een beeld van die wereld, van de, nee, is hij een machthebber van die wereld die in de afgrond, in de wateren, ooit verdwenen is, maar ook weer daaruit is opgerezen. En vandaar dat die God deze eeuw ook wordt voorgesteld als een wezen dat bij gelegenheid zijn kop opsteekt uit de wateren. Zoals Tunis, Neptunus, bedoel ik, dat is niet de echte, maar ja, daarom zeg ik dat zo. Neptunus. Zoals we hebben Neptunus, Nereus, en hoe heet, er was nog één. Wil me niet binnen schieten, dat is de oude dag, denk ik. Dus vooruit maar weer. Maar die god van de zee is dat dan. Van de afgrond. En dan heb je natuurlijk ook nog Nessie. Ken u Nessie nog?
Loch
Ness. Ja? Van Loch Ness, ja, die bedoel ik. Want wij weten allemaal dat zo'n zeemonster, dat in werkelijkheid een soort bovenmaatse slang is of zo, toch? Die zijn kop opsteekt. Dat weet toch iedereen? Gek, hè? Of men schijnt hem nooit gezien te hebben, maar men weet wel ongeveer wat men er zich bij voor moet stellen. En daarna, ja, daarna. Ik weet niet of u dat weet, maar er bestaan heel wat verhalen over dat zulke zeemonsters ook daadwerkelijk, ook nu nog steeds, bestaan. Maar dat het algemeen, dat men er geen raad mee weet, omdat men ze nooit gezien heeft in Artis. En Artis heeft toch van oudsher een heel wereldberoemd aquarium, toch? Dat weet u. Nou, ik ben er trouwens ook in geen eeuwen geweest, maar toen maar. Men kent het dier en men wil er dus ook eigenlijk niks van weten, van dat soort dingen. Maar dan komen die verhalen over die vissers die af en toe van het rare spul in hun net te vinden, weet u wel. En dan wordt dat maar gauw verdonkere maand, het zij door de vissers zelf, het zij door de biologen dan, die er ook niks mee weten aan te vangen. Want als ze altijd ontkend hebben dat zoiets bestaat en ze komen het dan tegen, dat kunnen ze niet hebben op hun cv, dat begrijp je toch. Dus dan verdwijnt dat, hè. Nou ja, daar hoef ik verder niet over te spreken, mij maakt dat namelijk allemaal helemaal niks uit. Ik vind deze ideeën op zich goed genoeg, want waar we mee van doen hebben is met iemand die inderdaad die volkeren de aarde onder zijn controle heeft en die wordt aangeduid met allerlei metaforen, waaronder deze. En of zo'n leviathan dan inderdaad een letterlijk bestaand dier is of was, ja, hoor eens, ik hoef niet te promoveren, dus waarom moet ik dan, maar ik kan je wel zeggen, sommigen denken dat het een krokodil is, en anderen denken dat het een nijlpaard is. En anderen denken dat het iets is als Nessie, zo'n zeemonster, maar die bestaan dan niet meer. Die zijn uitgestorven wegens gebrek aan natuurbescherming. En omdat wij de waakvlam hebben laten branden natuurlijk van de geizer. Nou, weet ik veel. Zoiets. En dat denkt men bij draken ook. Het is trouwens niet zo heel lang geleden dat ik nog mensen ontmoette die dachten echt dat eenhoornen bestonden. Want ze had een heel boek met foto's ervan. Die waren in elkaar gezet. Flauwekulwerk. Heel boek. Eenhoorn, ja. Heeft iets met New Age te maken. Maar toen, ik heb echt mensen ontmoet die waren stellig van overtuigd van. Zeer wel, ze bestaan echt. Nou ja. En eenhoornen bestonden wel, maar die hadden twee hoorns. En dat staat in de Bijbel. Zodat ik ook. Hè? Je verliest je respect voor de vertalers ook, hè? De zonen van Jozef. Zijn de twee hoornen van de eenhoorn. Blijft een wonder. Ja, maar toch maar weer. Maar dit, deze figuur, dat mag niet al te problematisch zijn. Wat precies voor een dier is, er zijn nog een paar schriftplaatsen waar die Leviathan genoemd wordt. Maar sommige daarvan, daar gaat het ook net zo goed rechtstreeks over de duivel. In het boek Job, weer niet geloof ik. Er moet nog een plek zijn. Maar dan gaat het inderdaad over grote dieren in de zee. Wat het maar is en wat dat precies is. Ja, ik zou het u niet kunnen zeggen. Doet er ook niet toe. Als je dit vers maar begrijpt. En dat Satan ermee geassocieerd wordt beschouwd als iemand uit de afgrond. Uit die oude wereld, om zo te zeggen. En die met die oude wereld geoordeeld zou moeten worden. En het zal ook alsnog gebeuren. En dat is wat hier beloofd wordt. En daarmee eindigt in werkelijkheid deze pericoop. Een oordeel over de volkeren. Een volkeren die rechtvaardigheid, gerechtigheid zouden leren. Dat is in ieder geval de strekking van vers 9 en 10, waar we tamelijk uitgebreid bij stil hebben gestaan. En hetzelfde hoofdstuk, dat dan gaat over die rechtvaardigheid, eindigt met te zeggen dat die figuur met die kromme wegen in plaats van de rechte wegen, om zo te zeggen, die kromme, slomme, langbremelende slang met zijn verdraaide wegen, die zal gedood worden. En zo krijg je dus toch een samenhangend geheel. En dat is de gedachte van de schriftverdeelde. Waarna het uitmondt in dat het te dien dagen dus een wijngaard van rode wijn zal zijn. Dat is het volgende vers. Maar dat gaat inderdaad over een hersteld Israël. Eerst even heel wat anders. Ik heb u vorige keer dat verhaal verteld over. Heet het iemand? Domela Niemeyerhuis. Heb ik u nog vorige keer verteld. Een verhaal wat broeder Frits Niemeyer. Wel eens vertelde over die man die ter dood veroordeeld was en dan jaren later zich ergens meldt voor een erfenis en die dan niet krijgt omdat hij officieel dood is. Ja. Toen heb ik u nog gezegd, hoe het verhaal precies in elkaar steekt, weet ik niet, want ik heb het nooit kunnen vinden hoe dat nou precies zit. Maar ik ben er inmiddels wel achter hoe dat zit. Ik denk, nou moet ik het toch. Toch zeker weten. En dan blijkt de beroemdste domina Niemeyerhuis is Ferdinand Domela Niemeyerhuis. Uit Nederlander. Een van de eerste grote socialisten. Later anarchisten. In Nederland. Maar over hem ging het dus niet. Het ging over een neef. Misschien wel een achterneef. Dat hebben ze gauw niet kunnen vinden. Maar dat is Jan Derk, Domela Niemeyerhuis. En die was predikant en bleef het ook zijn hele leven trouwens. Maar die op een of andere manier raakte die inderdaad in België terecht. En werd hij een soort Vlaming. Hij was uit Nederland, maar goed. En die is in België inderdaad ter dood veroordeeld. Wegens hoogverraad tegen de Belgische staat, om zo te zeggen. Omdat de man was nogal racistisch, wat heel gewoon was in die dagen trouwens. Maar hij vond dat de Vlamingen zelfstandig moesten worden enzovoorts. En dat is dus een actie tegen de Belgische staat als zodanig. Verder was het ook een man met, laten we zeggen, sterke linkse inslag. Dat was in die dagen was dat moeilijk. Maar goed, hij is bij het invallen van de Duitsers in België is hij naar Nederland gevlucht. Toen was hij ook net op tijd weg. Want vervolgens werd hij door de Belgen werd hij ter dood veroordeeld. En dat is inderdaad gebeurd. En daar hebben ze inderdaad een strooie pop opgehangen enzovoort. En bij verstekte dood veroordeeld. Ja. Maar hij heeft nog geleefd tot 1955.
Dus dat is niet alleen een leuk verhaal van allemaal Fred.
Nee, het klopt dus inderdaad. Maar ik had de verkeerde Domelen Nieuwenhuis voor. Als je Domelen Nieuwenhuis zoekt, dan kom je bij Ferdinand terecht. Maar het was niet Ferdinand. Het was Jan Derk.
Hoe zat bij de erfenis dan?
Van wie die nou zou gehad hebben moeten hebben, weet ik niet. Maar hoe dat nou zit met een erfenis in België, weet ik niet. Want die was van toch heus van Nederlandse komaf. Nou ja, Nederlands. Twee generaties daarvoor van Deense komaf. Nijgaard heet dat. Hoe noemen ze dat? Nijgaard. Nee, ik kan geen Deens uitspreken. En de naam is van Nederlands naar Nieuwenhuis. Dat is het eigenlijk.
Ferdinand was een vriend van de broer van mijn overgrootmoeder.
Kijk, nou dan moet je die nog eens navragen.
Ja, er staat nog iets in de kriepen. Hier bij Heerenveen staat nog zo'n plakette van dat inderdaad zo is.
Ja, oké, okay, ja. Nou, deze, dat was Jan Derk, die is uiteindelijk overleden en begraven in Woerden. Op een particuliere begraafplaats, overigens. Maar het is nog te bekijken, ja. Ja, maar ze waren uit een predikantenfamilie, dat dan weer wel. Maar in het algemeen hun geloof compleet kwijtgeraakt. Dat dan ook. En dus betrokken geraakt in een sociale beweging en dat soort dingen weer. Ja. Van christen tot atheïst. Maar ik heb een oom gehad. Ja, dat was echt familie. Ja, een echte oom. En die... Moet ik even nadenken. Nee, ja, dat is echt waar. Dat was een neef van mijn moeder. En die schreef een boek van... Ja tot Amen. Die werd van atheïst, van communist... tot christen. Moet ik even nadenken hoe de man heette. Waarom kom ik er nou niet op? Van Koeiemans. Die vind je zelf. Koeiemans, vind je hem. A.J. Koeiemans. Bijgenaamd de Koei. Hij zat in de Tweede Kamer voor de Communistische Partij. En uiteindelijk is hij daaruit gegooid. Redacteur van De Waarheid en al dat soort dingen weer. Eruit gegooid. Toen had hij nog een boekhandel in Amsterdam. Onder de naam van Herman Gorter. Dat was weer een socialistisch-communistische dichter. En toen dachten ze dat hij Gorter heette, meneer Gorter. Maar het was A.J. Koeiemans, ja. Was een zoon van een zus van mijn grootvader als moederszijde. Dus een neef van mijn moeder, ja. Maar die kwam uiteindelijk tot geloof, ja, wel weer dan met een sterk socialistische inslag, waarbij die dacht dat de idealen van het Messiaanse Rijk dan toch wel erg sterk overeenkwamen met de communistische, dan wel socialistische idealen. En daar had hij wel een punt natuurlijk. Ja. Hè?
Ja.
Die hebben de... Lot gewoonte gehad om dood te gaan voor mijn tijd. Dus ik had die man graag wel eens willen spreken. Achteraf, maar is me niet gelukt. Wat ze tegen hadden, de Koeiemans ook, is dat waren denkers. En dat is nou jammer, ze hadden lezers moeten zijn. En ik bedoel niet van de literatuur van hun dagen, want dat deden ze natuurlijk wel, maar van de Bijbel, hè. En dat deden ze niet. Ze stonden niet open voor openbaring. Mensen willen zelf iets uitdenken en dat testen en toepassen enzovoorts. In plaats van dat ze zich gewoon van hoger hand laten onderwijzen. Maar hoger hand in een sociaal milieu bestaat niet. Dat is het probleem. Daar erkent men geen hoger gezag. En dus ook niet God, die van de Bijbel, om zo te zeggen. Dus die lui, die liggen... compleet met zichzelf overop en raken de draad kwijt. Eén raakt zijn Bijbel kwijt en komt in het sociale, communistische, zelfs anarchistische milieu terecht. En de ander komt daaruit en komt nooit erbij. tot christelijk geloof, ja, het zijn vreemde dingen. Maar het is triest, je kan beter gewoon bij de Bijbel blijven. Had Koeiemans beter ook kunnen doen, want zijn moeder was wel degelijk een gelovige. Tante, er was dus een tante van mijn moeder. En, mijn moeder beweert dat het met haar zo goed is afgelopen. Mijn moeder beweert dat het met haarzelf goed is afgelopen. Omdat die tante, die heeft altijd voor haar gebeden. Ja, dat beweert ze, heeft ze altijd beweerd, ja. Ja. Maar goed, we zullen het er niet langer over hebben. Want we moeten nog naar Jesaja 27, vers 2, te dien dagen... En ik heb u al gezegd, te dien dagen wijst niet de specifieke dag aan, dat is een misverstand, die wijst slechts naar de toekomst, naar veraf. Die als tegenovergesteld aan dichtbij, deze dus. Niet deze, maar die, ergens in de toekomst. En het is een brede term, hij is helemaal niet specifiek. Hij wijst naar de toekomst in het algemeen, maar binnen Bijbels kader gewoonlijk dus naar nieuwtestamentische tijd. Wanneer dat ook wezen mag, want daar kom je dan niet uit. Het is in ieder geval de tijd vanaf wat wij noemen de eerste komst van Christus. En daar hebben we het nog over. Want er staat, dien dagen zal er een wijngaard van rode wijn zijn, en dan moeten meteen alle belletjes gaan rinkelen. Want over de wijngaard hebben we het al gehad. Dat was in Jesaja hoofdstuk 5. En in Jesaja 5 was het niet best met de wijngaard. Want daar was het geen recht maar schurftijd en geen gerechtigheid maar geschreeuw. Dat was vers 7. Van Jesaja 5, en in de tijd heb ik je uitgelegd wat dat voor Hebreeuwse woorden zijn en waarom die eigenaardige woordkeus daar is. Dat zijn woordspelingen namelijk die in de vertaling zoek raken. Maar die wijngaard, dat lied begint in vers 1 en het loopt dus feitelijk tot en met vers 7. Maar van die wijngaard wordt gezegd in vers 7, de wijngaard van de Heer der Heerscharen is het huis Israël. En de mannen van Juda zijn een plant, zijn een verlustingen. In het algemeen dus Israël. Maar de Heer beklaagt zich en zegt, ik heb er alles aan gedaan, maar het is niks geworden. De wijngaard brengt geen vrucht voort. En wat zal ik dus doen? Ik zal zijn omtuining, zijn tuin, vers 5, wegnemen. Opdat de wijngaard zij tot afwijding, dat wil zeggen twee kanten zo op. En zijn muur zal ik verscheuren, opdat hij zij tot vertreding, dezelfde strekking. Ik zal hem tot woestheid maken, hij zal niet besnoeid nog omgehaakt worden, maar distelen en doornen zullen erin opgaan. Kortom, de wijngaard zal verwaarloosd worden. Niks meer aangedaan, wordt gewoon verlaten. Maar in Jesaja 27 heet het, te dien dagen zal er een wijngaard van rode wijn zijn, zingt van dezelfde bij beurten. Dus toch een lied, net als in hoofdstuk 5. Ik de Heere behoede dien, dat wil zeggen ik behoed die wijngaard. Alle ogenblik zal ik hem bevochtigen. Terwijl in hoofdstuk 5 staat, zal de regen de wolken gebieden dat het niet zal regenen. En hier staat, alle ogenblik zal ik hem bevochtigen. Opdat de vijand hem niet bezoeken, zal ik hem bewaren nacht en dag. Of gewoon opdat hem niet bezoeken, uiteraard. De wijngaard zal beschermd worden. Kennelijk met een tuin, een omtuining eromheen, dan wel weer een muur. Wat het maar is. De Heer zal ervoor zorgen. Grimmigheid is bij mij niet. Dat was in hoofdstuk 5 wel, maar nu niet meer. Wie zou mij als doorn en distel in oorlog stellen dat ik tegen hem zou aanvallen en hem tegelijk verbranden zou? Dat is een wat ingewikkelde constructie. Maar iemand die tegen de Heer opstaat, veracht daarmee de Heer en verklaart hem tot doorn en distel. maar naar de Bijbelse beeldspraak doornen en distelen worden verbrand en zijn vuurgevaarlijk. Vooral doornen. Dat is heel de Bijbel door zo. Het wordt beschouwd als aanmaakhout, omdat het makkelijk brandt. En de Heer zegt, wie het tegen mij opneemt, ik zal hem verbranden. Hij zegt, maar dat zal niet gebeuren hier. Dan niet meer, in die dagen niet meer. Wat hij zal doen, is hij zal mijn sterkte aangrijpen. Hij zal vrede met mij maken. Vrede zal hij met mij maken. Dat wil zeggen dat Israël, die wijngaard, dat Israël zal alsnog Israël zijn, zal hersteld worden. Het zal alsnog vrucht voortbrengen. Zal alsnog een vruchtbare wijngaard worden. Zie? En uit deze twee schriftgedeelten, Jesaja 5, het eerste deel, en dit schriftgedeelte, kom je vanzelf in het Nieuwe Testament terecht bij de gelijkenis van de boze wijngaardeniers, waarbij de wijngaard ook Israël is dus. En je komt ook bij die wat minder bekende, maar heel korte gelijkenis van die vader die had twee zonen en die zei tot zijn zonen, ga heen en werk in mijn wijngaard. En de een zei, ja pa, maar hij deed het niet. En de ander zei, nee pa, en hij deed het wel. En u wordt geacht te begrijpen dat dat de beide huizen van Israël zijn, onder de namen Efraïm en Juda. En de een zei, nee, maar hij deed het wel. En de andere zei, ja, dat is Juda dus. Die zei, ja, maar hij deed het niet. En dat is bij het aanbreken feitelijk van het nieuwe verbond. En vandaar ook die gelijkenis van de boze wijngaardeniers. Want als eenmaal de heer van de wijngaarden zich mee bemoeit, zal hij de wijngaard geven aan een ander volk. Aan andere landlieden, want een ander volk dat wel zijn vrucht zal voortbrengen. Implicerend wordt van Juda weggenomen en alsnog gegeven aan Efraïm. Tel al die schriftgedeelten maar bij elkaar op. Dan kom je vanzelf tot deze vaststelling. Daar komen wij dan ook terecht. Want vers 1, vers 2 tot en met 5 moet ik zeggen, lijkt mij duidelijk genoeg. Het gaat over een toekomstig herstel van Israël. En dat staat er dan ook. Dat verhaal over verdelging der vijanden van Gods kerk, dat moet u gewoon vergeten. Dat staat er boven het hoofdstuk. Maar de, nou ja, dat zei ik, ze zijn al lang de weg kwijt daar. En als er boven vers 6 staat, verzameling van Israël, dan hebben ze er wel boven gezet, maar daar hebben ze de gemeente mee bedoeld hoor. Echt wel. Want dat Israël verzameld zou worden, letterlijk, dat geloofde in die dagen feitelijk niemand mee. Nou ja, een enkeling, maar het waren niet de lui die zich bezig gehouden hebben met vertaling van de Bijbel. Althans zeker niet met de Statenvertaling. Dat was een overheidsaangelegenheid immers. Van de Staten-Generaal. Kortom, vers 6 van Jesaja 27. In het toekomende, te die dagen, ooit in de toekomst. In het toekomende zal Jacob wortelen schieten. Het zijn hele dingen die je schieten kunt, maar in dit geval wortelen, ja, sorry. Zal Jacob wortelen schieten. Ik kom natuurlijk gewoon voort uit die gelijkenis van die wijngaard. Hè? Die geplant zou worden, of al geplant was, en die bevochtigd zou worden, en inderdaad een standplaats zou vinden. In het toekomende zal Jacob wortelen, want die Jacob is gewoon die wijngaard uit de voorgaande vers, hè. In het toekomende zal Jacob wortelen schieten. Israël zal bloeien en groeien. Die woorden rijmen nou eenmaal. Zal bloeien en groeien. En zij zullen de wereld met inkomsten vervullen. Jacob, dan wel Israël. Ik ken een commentator die zegt dat de kerk met Israël wordt aangeduid. Dat komt wel voor, dat dat gebeurt. Maar nooit met Jacob. Of dat zo is, weet ik niet. Ik heb nooit de moeite genomen, want het neemt een boel tijd om dat te checken. Maar ik denk dat het, ik heb de indruk dat het klopt, ja. Maar hoe dat ook zij, dit gaat inderdaad gewoon over Israël. Jacob, Israël. En Jacob is de oorspronkelijke naam. Ik bedoel, Israël is, is eigenlijk een titel, hè. Dat ontgaat ons dikwijls, maar wij zouden dat een titel noemen. Dat de onderscheid bestaat in de taal van de Bijbel überhaupt niet. Maar een titel die iemand krijgt in een als hij aan een bepaalde positie wordt aangesteld. Hè? We weten wel, ze heten Jan, maar dan worden ze, krijgen ze een bepaald ambt. Of ze worden koning, of ze worden paus. En dan heten ze ineens Louis of zo. Of Johannes Paulus. Het was gewoon Friedrich, maar of hoe ze man maar heette dan, toch? Zo gaan die dingen, krijgen ze ineens een andere naam. Ja, dat is heel lastig als je je daarin verdiept. Hè. Mensen worden geboren, krijgen een naam, worden zo ingeschreven. En dan worden ze koning of paus of wat ze maar worden. En dan hebben ze ineens een totaal andere naam. Titel. En Jacob wordt van Gods wegen aangesteld en erkend. En bij die gelegenheid krijgt hij van God een onderscheiding. En voortaan draag je deze titel. Israël. Engelsen zijn er nog heel sterk in, hoor, in dit soort dingen. En die lui die een titel dragen. En dan zijn ze er zoveel als de baron of wat ze maar zijn, of squire van weet ik van wat, of de duke of count van zus of zo. En die naam dragen ze dan, maar ze heten anders, de familie heet anders. Ligt de familie dan. En als je dit niet weet, dan haal je dat allemaal door elkaar, hè. Nou goed. Maar Israël is een titel. Die titel kan gedragen worden, kan vererfd worden en is allemaal tot je dienst. Maar dus die kan ook een, die heeft per definitie dus ook een hogere, zo je wilt, geestelijke betekenis. Maar de naam Jacob niet, dat is gewoon een letterlijke naam. Beide worden hier gebruikt om aan te geven dat het inderdaad gaat om het natuurlijke volk. Weliswaar als gelovig en dus ook als drager van de titel. Maar het is wel degelijk Jacob. In het toekomende, ooit dus een keer, zal Jacob wortelen schieten. Israël zal bloeien en groeien. En zij zullen de wereld met inkomsten vervullen. Dat is dat Israël waarover in voorgaande hoofdstukken, en ook in wat hierna volgt trouwens, een oordeel wordt uitgesproken. Niettemin zal het ooit hersteld worden of, dat is de variant, niettemin zal er een overblijfsel zijn. En daarover wordt gesproken. Dat blijkt, want er staat er. Heeft hij hem geslagen, gelijk hij die geslagen heeft die hem sloeg? Is zij gedood, gelijk zijn gedoden gedood zijn geworden? Ik kan er lang bij stilstaan en de zinnen gaan redenkundig ontleden. Ik kan het ook overslaan en gewoon zeggen dat het retorische vragen zijn met als strekking vergelijk Israël nou eens met de overige volkeren. Het punt is namelijk dat God rigoureus oordeel brengt over de volkeren, maar dat over Israël, ja, Israël zal hersteld worden in de oorspronkelijk bedoelde bevoorrechte positie. Wat er ook gebeurt, er is een overblijfsel. En in de toekomst komt het met Israël alsnog goed, als volk. Niet met elke Israëliet die ooit geleefd heeft, dat is een heel ander ding. Maar wel met het volk als zodanig. En het volgende vers zegt het, met mate, dat wil zeggen beperkt, tot een bepaalde maat. Niet oneindig om zo te zeggen. Met mate hebt gij met hem getwist, wanneer hij hem wegstiet. Als hij hem wegnam door zijn harde wind in de dag des oostenwinds. De oostenwind, dat is in dat land alles verzengende droge wind. Er zijn hele verhalen over geschreven wat dat voor een wind is. Maar je droogt er plekken uit, ook als mens. Dat is een hele droge, hete wind die recht uit de woestijn komt. En niet alleen mens en dier, maar ook alles wat op het land staat, het wordt in één klap vernietigd. Die oostenwind is dat, de Bijbel spreekt er bij regelmaat over. Maar je hebt met mate, tot zeker ook, tot een beperking. Daarom zal daardoor de ongerechtigheid van Jacob verzoend worden. Dat wil zeggen, via die oordelen komt het met Jacob, dan wel Israël, alsnog goed. Zal getuchtigd worden, zal opgevoed worden, zal onderwezen worden. Staat er ook bij, en dit is de ganse vrucht dat hij deszelfs zonde zal wegdoen. Hij zal de zonde van Israël wegdoen. Net op het enkelvoud. Dat hij deszelfs zonde zal wegdoen. Welke zonde is dat? Nou ja, dat is altijd die van ongeloof dus. En hier geïllustreerd in wanneer hij al de stenen des altaars maken zal als verstrooide kalkstenen. En de bossen en de zonnebeelden zullen niet bestaan. Dat wil zeggen wanneer al die afgoderij uit Israël zal weggedaan worden. Zie. En dan komt de toelichting, want de vaste stad zal eenzaam, de woonsteden zal verstoten en verlaten worden, gelijk een woestijn. Dat wil zeggen, er zal een oordeel komen, maar niettemin zal de Heer zich over het volk alsnog ontfermen, ooit. De vraag is, wanneer? Dat is altijd de vraag, hè? Is het al gebeurd of moet het nog gebeuren? En dan wordt het ingewikkeld. Wanneer zal de ongerechtigheid van Jacob verzoend worden? En wanneer zal die afgoderij uit Israël weggedaan worden? Als je het aan de Joden vraagt, die zeggen, nou ja, dat is als de Messias komt. Dus dat moet nog gebeuren. Als ze gelijk hebben, dan is het al gebeurd. Toch? Want de Messias is al gekomen. En daar komen we bij het moeilijke punt. Dat is altijd het punt van de discussie. Want men denkt bij Jacob, dan wel bij Israël, alleen maar aan het Joodse volk. En men kan het judaïsme beschouwen als afgoderij. Dat hebben christenen trouwens altijd gedaan. Tegenwoordig mag dat niet meer, maar... Dit hebben we aan die Duitsers te danken. Nou mag je niks meer lelijk zeggen over het Joodse volk en over judaïsme. Nee, dat is zo. Ja. Tenminste, die indruk heb ik, laat ik het daar maar op houden dan. Maar het is natuurlijk toch een misverstand. Want er is meer aan Israël dan alleen het Joodse volk. Ik zal even wat anders zeggen, dat heb ik waarschijnlijk ook al eens eerder gezegd. Ook binnen het Jodendom bestaat de opvatting, het is niet populair, men wil het gewoon niet weten, maar het bestaat wel, bestaat de opvatting dat die Angelsaksische volkeren, wij dus, in het algemeen, dat die Angelsaksische volkeren de 10 stammen van Israël vertegenwoordigen. En daarvan zegt men dan, maar ja, die zijn afgodisch. Die dienen de afgoden. Nou ja, Jezus. Maar dat beschouwt men in die kringen als afgoderij. En dan komt de vraag, komt het nog een keer goed? En dan binnen die kring zeggen we, ja, dat komt nog een keer goed, maar dat is pas als de Messias komt, de echte wel te verstaan. En dan zal de afgoderij ook uit de 10 stammen van Israël verdreven worden. En ze zitten heel dicht bij de waarheid, maar de waarheid is dat de Messias al gekomen is. En dat toen de Messias kwam, de afgoderij uit de 10 stammen van Israël is verdwenen. Ik weet het, dat is lang geleden en voor een deel, groot deel, te groot deel, inmiddels achterhaald. Maar dit is wel de geschiedenis. En dat is wat dus hier beschreven wordt ook, namelijk De Heer heeft getwist met Israël. Hij heeft namelijk Israël, ik heb het toch niet over de Joden, ik heb het over Israël. De Heer heeft Israël weggezonden uit het land. Uit het land verwijderd. Is vertoond geweest over hen, heeft met hen getwist. Maar tamelijk beperkt, dat wil zeggen met mate. Hoewel, het is toch tamelijk rigoureus. Maar het is met mate. Maar de ongerechtigheid van Jacob is verzoend geworden. Want deszelfs zonde is weggedaan. Want de stenen des altaars zijn gemaakt als verstrooide kalkstenen. De bossen en de zonnebeelden zullen niet bestaan. En dat is wat gebeurd is. En dat staat gewoon in de geschiedenisboeken. Dat heet de kerstening, Christianizing. De kerstening van de Angelsaksische volkeren. In het begin van onze jaartelling. Dus vanaf het jaar 0. Ik bedoel, vanaf het jaar 33 dan vooruit of zoiets. Vanaf de opstanding van Christus is het christendom gepredikt geworden. Laat ik maar de historische termen dan gebruiken. En die Angelsaksische volkeren zijn bekeerd geworden tot het christendom. Het heeft wel wat voeten in aarde gehad, maar het is gebeurd. En daarmee is al die heidense afgoderij, dat is vanuit christelijk standpunt dan ook geredeneerd, die heidense afgoderij is inderdaad uitgewist geworden. Vandaar dat men in onze dagen, waar men van het christendom af wil, voor dat doel probeert terug te keren naar die heidense religies. En dus probeert terug te keren naar de druïden van oud, zal ik maar zeggen. De hekserij. En naar Donar en Wodan en Odin en. Ja, dat is meer oosters dan, hè? Maar goed. Maar terugkeren naar de. Naar dat wat er geweest moet zijn voordat het christendom in deze streken van de wereld ingang vond. Dat is waar het over gaat. Zie. Maar het is een historisch gegeven dat inderdaad die Angelsaksische volkeren gekerstend zijn. Dat wil zeggen, het christendom als zodanig hebben voor wat het waard is. Het is maar hoe breed je het neemt, maar het is wel gebeurd. En ik weet dat het wordt wel eens voorgesteld alsof dat in hoge mate dan toch een politieke aangelegenheid geweest is enzovoort. Maar ik moet u zeggen, nee, het is via de politiek geboekstaafd geworden. Want waar het over gaat is de bekering van de diverse koningen, zal ik maar zeggen. En wat de diverse koningen hierin onder de Angelsaksische volkeren gedaan hebben in relatie tot het christendom. Ze zelf christenen geworden zijn officieel, zich hebben laten dopen, hun land tot christelijk land hebben gemaakt, de christenen bevoorrecht hebben, al of niet, enzovoort. Zo staat het dan in de geschiedenisboeken. En als je het van de verkeerde kant bekijkt, dan wordt het dus alleen maar een politieke aangelegenheid. Maar dat kan het niet alleen maar geweest zijn. Dan moeten we ook echt een inhoud gehad hebben dat men oprecht tot geloof is gekomen in de Heer Jezus Christus. En dat men daar ook persoonlijk en ook materieel belang bij gehad heeft. Ja, sorry, wij zijn evangelische christenen, maar tenminste, dat mag ik hopen, in de klassieke betekenis van de term. Maar ook ons is dat niet vreemd, dat wij de Heer nodig hebben voor ons dagelijks leven en in ons hele doen en laten. Zo van, daar word je alleen maar beter van, want je kan het niet zonder de Heer. Of ik daar blij mee ben met zo'n prediking, nou, niet zo erg eigenlijk. Ik wil niet zeggen dat het niet waar is, maar het leidt heel makkelijk tot de valse voorstelling van zaken. De voorstelling namelijk dat de zaligheid een groot gewin is. En daarna zegt de apostel Paulus, ja, dat is het eigenlijk toch ook wel. Maar dat is niet de essentie van het verhaal. Zie? Die dingen worden dikwijls tegen een verkeerde achtergrond geplaatst. En dan krijg je een verkeerd zicht op. Maar het valt niet te ontkennen. Er staat gewoon in alle geschiedschrijving. Die West-Europese volken die kwamen ergens daar uit het oosten vandaan. Van over de Caucasus, want zo heet dat. Trouwens, ik was laatst bij de dokter. Toen kreeg ik alsnog een rapportje mee van een of andere testen. Stond op etnisch blank, stond erbij. Blank. Ik ga dat formulier bewaren. Er staat blank. Ik wist niet dat het nog mocht. Etniciteit. Oh ja, etniciteit. Blank. Jongen. Maar misschien konden er maar 5 letters in, hoor. Dat zou kunnen. Het Caucasisch is wat lang, hè. Ja. Maar goed, doe maar. Maar ja. Maar er staat in het boek, die volgen kwamen daar, waren heidense volken, kwamen in West-Europa. En daar kwamen ze in contact met al die zendelingen die hier rondreisden. Gewoonlijk afkomstig uit Brittannië trouwens. Nou ja, het land van Efrem. Dat hoort ook zo, maar niettemin. En zo zijn ze langzamerhand bekeerd. En dan krijg je dat die Anglo-Saxen oversteken naar Engeland en dat de Kelten bestrijden. De Kelten waren christelijk en de Saxen nog niet, weet je wel. De Kelten met King Arthur en zo. En de ronde tafel. Want die kwamen die heidense Saxen die ze moesten bestrijden. Dat weet u toch allemaal. Maar ze zijn allemaal christelijk geworden, toch? Op een of andere wijze. En u kent het verhaal natuurlijk van Clovis. Van de koning der Franken, die zich bekeerde tot het christendom. Onder druk van zijn vrouw trouwens, maar vooruit. En die zich dan op zijn sterfbed pas heeft laten dopen. Maar ja, om een reden die we manifesteren. Trouwens, dat geldt ook voor Constantijn de Grote. Dus dat is weer een ander verhaal. En ook iets eerder. Maar dat zijn van die hoofdpunten uit de Europese geschiedenis. De bekering van die diverse koningen. En dus de introductie van het christendom. Of beter de vestiging van het christendom. En daarmee een verbod op die afgoderij. En ik vestig uw aandacht op dat onder Israël bij gelegenheid ook eens een koning opstond. Nou, onder Israël niet, maar onder Juda wel. Dat er af en toe eens een koning opstond. En die maakte dan ook schoon schip. En die ruimde ook al die afgoderij op. En dan brak die altaren af en wat het maar was. Want dat was wel de bedoeling, hoor. En dat is in Europa ook gebeurd. En dat is wat hier beschreven wordt. Dat die dingen in de wederkomst van Christus ook een toepassing zullen hebben, ja, die is iets makkelijker te vertellen. Maar dat het er niet zo uitdrukkelijk staat, dit is mijn oude verhaal, dat het er niet zo uitdrukkelijk staat, is omdat het in de eerste plaats, dat wil zeggen eerst historisch, een toepassing heeft in onze tegenwoordige tijd. Weliswaar niet met betrekking tot het Joodse volk, maar met betrekking tot de 10 stammen van Israël. Dat kan ook niet anders, maar dat zal ik u vaker vertellen, maar dat komt nog vaker voorbij. Dat kan niet anders, omdat de Heer zelf zegt dat Israël altijd zijn volk zou zijn. Ik zat er met grote nadruk, trouwens, op het moment dat het 10-stammenrijk al naar de naar de Filistijnen was. En het 2-stammenrijk ging in die dagen van Jeremia ten onder. En niettemin laat de Heer via Jeremia zeggen dat hoe dan ook Israël altijd Gods volk zou zijn. Want dat had hij beloofd en dat houdt hij staande enzovoorts. En dat betekent dus dat als onze bedeling begint met dat het Joodse volk Lo-Ami wordt. Omdat het afgezet wordt als het ware, betekende dat de lege plaats automatisch wordt ingenomen door het andere deel van Israël, het andere huis, namelijk door de 10 stammen van Israël. En dat is ook daadwerkelijk wat er gebeurd is. En als zij in het geloof niet blijven, nou zit ik in Romeinen 11 ineens, ik hoop dat u dat merkt. Als zij in het geloof niet blijven, zullen zij op hun beurt alsnog weer afgesneden worden. En zal het Joodse volk alsnog geënt worden op de plaats waar ze vandaan kwamen. En dit is de enige verklaring van Romeinen 11 die recht doet aan alles wat daar staat. Over dat thema. Zie? Dat is wat de Bijbel daarover leert. Met andere woorden, ook in onze dagen hebben wij van doen met Israël. Een Israël dat geplant wordt en dat inderdaad het land, de wereld, met inkomsten zou vervullen. Dat is vers 6, ja, ik moet dringend ophouden natuurlijk. Maar er staat daar, in het toekomende zal Jacob wortelen schieten, Israël zal bloeien en groeien en zij zullen de wereld met inkomsten vervullen. Dat zullen ze doen in de 1000 jaren. Maar wat doen degenen die niet geloven in de 1000 jaren met dit schriftgedeelte? Dat wist u al. Die passen het op onze dagen toe. En dan op de kerk. En dat kunnen ze heel lang volhouden. Omdat dat heel dicht zit bij de waarheid. Sterker nog, in de praktijk is dat zo. In de praktijk is dat zo. Puur leerstellig. Nee, het gaat over de 10 stammen van Israël. Maar dan wel via het geloof. Dat wil zeggen, via het geloof onder de 10 stammen, in de Messias, in de Heer Jezus Christus, in het woord van God. Want op die grond worden zij gezegend van Gods wegen en vervullen ze hun functie van Israël, van Ami. Heb je dat? Maar de profetieën schrijven dat niet toe aan de gemeente, maar gewoon aan de 10 stammen van Israël. Maar dat kan alleen omdat de gemeente geacht wordt daarin te zetelen, om zo te zeggen. Of daaruit voor te komen, maar dat schept weer zo'n afstand in de terminologie. Laat ik het anders zeggen. De vooraanstaande positie, want ik moet dringend ophouden, dus doe ik mijn Bijbel dicht. Maar de vooraanstaande, de dominante positie van de Angelsaksische volkeren in de wereld komt voort uit het christendom. Beter nog, komt voort uit Christus. Die de zijnen zegent, ook in materieel opzicht. En dat is tot zegen voor heel de wereld in de praktijk. En daar waar men in het geloof niet blijft, dat zijn de woorden uit Romeinen 11... houd dat dus op. En dat is wat je in onze dagen ziet gebeuren. Dat wil zeggen, men is op de weg terug. Dat is al lang zo trouwens hoor. 2 wereldoorlogen hebben daar al aan bijgedragen, aan die ondergang. Dus al ingezet feitelijk in de 19e eeuw. Feitelijk, want daar in die tijd is men begonnen de Heer los te laten. Nou, dat stamt eigenlijk al uit de 18e eeuw, maar goed, maar het is uitgevoerd. Nou ja, sinds de Franse Revolutie eigenlijk. Sinds de verlichting. Gaat weg, de reden wordt de hoogste norm. Gaat weg, geredeneerd. De uitwerking daarvan, ja, dat gaat allemaal traag. Via de publieke opinie en alles. Maar dat is de 19e eeuw. En het heeft geleid tot enige zeer grote oorlogen. Dat weet u langzamerhand. Maar wij zitten nog steeds in die neergaande lijn. Dan worden we verblind door de zogenaamde moderne technische ontwikkelingen enzovoort. Maar in werkelijkheid is het niks anders dan verloedering, hoor. Dat is wat er in de praktijk gebeurt. En we zitten in een onbestuurbare samenleving. Want er zit echt niemand aan het roer. Helemaal niet. Zitten mensen achteraf puin te ruimen? Dat wel. Lopen achter de feiten aan. Maar er stuurt niemand. Zit niemand voorin die visie heeft van welke kant het op moet en die dan de richting inzet. Dat hebben we afgeschaft. Officieel. Dus het is puinruimen. Weet je die man die de boek geschreven heeft over de economie, over de bankzaken en zo, de bankcrisis. Die bekende naam. Luyendijk, ja, ik wou zeggen, het was een coureur, maar dat was hem niet, maar iemand uit die... Luyendijk, ja, die beschrijft het zo, en die beschrijft hoe hij de zaak nagetrokken heeft in die financiële wereld, en tot verbijstering, zijn eigen verbijstering vaststelt, daar is niemand die daar leiding aan geeft. Dat sukkelt maar een eind voort. Hij zegt, het is net als een vliegtuig, maar er zit niemand in de cockpit. Ja. Zo gaan die dingen. Men is het roer kwijt, want men heeft autoriteit afgeschaft. Dus iemand aan het roer mag niet. Of allemaal tegelijk aan het roer, maar dan zitten we allemaal eraan te trekken. En dat is onze samenleving tegenwoordig. Het is gewoon onbestuurbaar geworden. En vooral in onze van ouds christelijke wereld, daar. Want in Rusland zit wel iemand aan het sturen. En in de Arabische landen ook, hoor. Vergis je maar niet. Aziatische landen is iets problematischer. Dan zit het nog moeilijker in elkaar. Maar goed, hoef ik het nou verder... Mag ik niet, trouwens, ik moet dringend ophouden, weet u wel. Dan mag het er niet meer over hebben. Maar het punt is dat wat hier beschreven wordt in Jesaja, is dat Israël inderdaad leiding heeft in de vruchtbaarheid van de wereld als zodanig. Alleen, wij zijn aan het eind van die rit. En daarna komt het uiteraard terug in de duizend jaren, want ik heb het thuis gelaten, maar ik heb een lijstje van schriftplaatsen waar het allemaal staat. Dat de wereld vruchtbaar zal worden via Israël. En dat Israël leidinggevende volk is. Want ja, het is een Israëlitisch wereldrijk. Zie? Het neemt dus het voortouw. Maar dat is in hoge mate zo geweest in de afgelopen 2000 jaar. Alleen niet naar uiterlijke vorm, maar in het verborgene. Dat wil zeggen, het ligt er niet al te dik bovenop. Maar als je zou vragen, hoe komt het dat die Anglo-Saxische volkeren zo dominant geweest zijn? Dan is het enige echte antwoord omdat de Heer hen gezegend heeft. Wat is het dan? En het is langzamerhand. Het is voorbij. Als men niet trouw is aan het woord, dan laat de Heer hem los. Als men de Heer dus loslaat, zijn woord loslaat, verbergt de Heer zich. Dat is kenmerkend voor onze bedeling. En daar eindigt onze bedeling dus ook daadwerkelijk mee. En verder hebben we het er later wat gedetailleerder over. Want we moeten het voor vanavond hierbij laten en zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij u mogen kennen. En dat u ons trekt uit een duistere wereld, omdat we als uw kinderen zouden wandelen in uw licht. En zouden blijven bij uw woord, om daaruit onderwezen te worden. We danken u daarom dat we volharden mogen in de leer der apostelen. En volharden mogen in de gemeenschap met elkaar en daarmee met uzelf. En mogen leven in het bewustzijn dat u ons getrokken hebt uit deze wereld om gezamenlijk te worden dat ene volk van eerstelingen dat in de hemel is opgeschreven en geroepen is tot koningschap en priesterschap voor tijd en eeuwigheid. En we danken u daarom dat we over alle omstandigheden heen mogen uitzien naar die rijke toekomst. Wanneer eenmaal uw heerlijkheid zal geopenbaard worden, gemanifesteerd worden in deze wereld, wanneer u eenmaal orde op zaken zult stellen en uw beloften, uw profetisch woord, gestand zult doen in overeenstemming met wat vanouds is vastgelegd in de schriften. Wij danken u ook dan dat we die vanavond ook weer mochten openen. En deze oude woorden mogen lezen en tot ons nemen, mogen beseffen dat u ons spreekt over de zaligheid die ons geschied is, zoals Petrus zei. En dat ze ons ook spreken over die zaligheid die gerealiseerd zal worden alsnog in de toekomst. We danken u daarom dat we onszelf bij u mogen brengen, aan u mogen opdragen en mogen uitspreken ook naar u toe dat wij verwachting hebben van wat u zou doen in onze levens. En daarom, Vader, vragen we u, verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.